En dan nu 100 jaar vrouwenkiesrecht. Toen politica Suze Groeneweg in 1919 in de Tweede Kamer, vlak voor de stemming over het vrouwenkiesrecht, nog eens al haar argumenten op een rijtje had gezet, toen noteerde een verveelde verslaggever dat haar woorden hem in de oren klonken als stemmen uit een grijs verleden. Het was toch inmiddels wel volslagen duidelijk dat de vrouw het kiesrecht verdiende. Het tekent wel een beetje de moegestreden sfeer die in 1919 heerste, toen het vrouwenkiesrecht eindelijk een feit werd.
Ja, en nu 100 jaar later is het natuurlijk het moment daar om die lange strijd nog eens opnieuw te memoreren. En dat doen we met Monique Leijenaar, hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit, en Jantine Ollesma, politicologe en gespecialiseerd, jawel, in genderstudies. En samen schreven zij met Kees Niemuller het boek De Hoogste Tijd, over een eeuw vrouwenkiesrecht. Goed, allebei van harte welkom. We zouden beginnen met de 19e eeuw, was het plan. Want dan begint die vrouwenkiesrechtstrijd echt heel erg op gang te komen in Nederland. En toch kan ik het niet laten om even heel nieuwsgierig te vragen, was er daarvoor dan helemaal niks over te doen?
Ja, daarvoor was er heel veel over te doen. Maar steeds in plukjes en geïsoleerd. In de Bataafse periode zijn er wel discussies. Mensen schrijven pamfletten. Maar pas aan het eind van de 19e eeuw, dan krijg je natuurlijk ook de arbeidersbeweging die opstaat. En dan wordt het pas echt een organisatie. Je krijgt ook langzamerhand in het begin van de 20e eeuw een internationale organisatie. Dus die hele het kleine worden van de wereld door de uitvinding van telegraaf, telefoon, treinen, in het begin van de 20e eeuw ook stoomboten. Mensen vinden elkaar makkelijker en het is dus makkelijker om je te organiseren. En dan krijgen natuurlijk allerlei mensen die iets willen op politiek gebied vleugels, ook de vrouwen.
Precies. En Monique, laten we beginnen met eigenlijk de scène waar jullie ook je boek mee beginnen, in 1883. Dat zouden we kunnen zeggen dat misschien wel het moment is waarop de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland losbarst, met een brief van Aletta Jacobs. Ja. Vertel eens, wat is dat voor brief?
Ja, zij voldoet op dat moment aan de normen van het kiesrecht. Hè. We hebben dan in Nederland censuskiesrecht. Dus dan word je verondersteld een bepaald inkomen te hebben, bepaalde beroepen. Daar voldoet ze aan, want zij is arts, afgestudeerd. En zij stelt dus van ja, ik moet eigenlijk ook op die lijsten staan van kiezers. Ze gaat in Amsterdam die lijsten nog bekijken. Ze wil alles goed doen. En ze komt daar natuurlijk niet op voor. Want we moeten ons realiseren dat we dan een grondwet hebben waar niets, geen enkele belemmering in staat. Hè. We hebben censuskiesrecht, maar er staat nergens in dat vrouwen niet mogen stemmen.
Maar was het dan zo dat iedereen dat zo vanzelfsprekend vond, dat wat zo vanzelfsprekend is, ja, hoef je niet vast te leggen?
Ja, want ik wilde net nog zeggen, als we toch eventjes teruggaan naar de Bataafse Republiek, 1795 zo ongeveer, daar vindt die discussie al plaats van moeten vrouwen stemmen. Maar daar wordt dus expliciet gezegd nee, want vrouwen zijn geen burgers. Dat is het motief. Maar dat staat natuurlijk nergens in een wet, is niet verankerd in een wet. Dus Jacobs, he, die schrijft dan een brief aan BMW van Amsterdam, burgemeester en wethouders, van ik voldoe aan alle normen, ze sluit alle bewijsstukken bij en ze zegt dus ik wil ook stemrecht. Nou ja, het verhaal gaat dan, de vraag is of dat ook echt is gebeurd, maar het verhaal, zo schrijft zij het op in haar biografie, van dat BMW dus in lachen uitbarst toen ze die brief kregen. Want ja, het is natuurlijk gewoon onzinnig dat vrouwen mogen stemmen. Dus dat is eigenlijk het motief. En zij voert het proces nog tot aan de Hoge Raad, maar dan de Hoge Raad stelt bijvoorbeeld van ja, als die wetgever het had gewild dat vrouwen mochten stemmen, dan hadden ze het er wel expliciet in de wet gezet. Dus omdraaien eigenlijk.
Het was dus geen proefballonnetje van Aletta. Het was serieus bedoeld.
Ja, dat weet je natuurlijk achteraf niet. In haar memoires vertelt ze uitgebreid over, daarvoor was zij natuurlijk wel politiek actief. Er waren allerlei organisaties en bijeenkomsten in Amsterdam waar zij ook kwam en waar ook algemeen kiesrecht werd besproken. En zij zei dan wel eens, en willen jullie dan ook kiesrecht voor vrouwen? En daar werd dan altijd op gereageerd van nou nee, dat dachten we toch niet, nee. Of er werd lacherig gedaan, of het werd weggewuifd. Dus ze wist wel dat het niet iets was wat Ja.
Ze wist wel dat er niet positief op gereageerd zou worden, dat ze niet meteen om zouden gaan.
Precies. Nee. Ja. Maar ze was natuurlijk, in die tijd had ze al kennis aan C.V. Gerritsen. En C.V. Gerritsen, haar latere man, dat was een zeer actief feminist. Die ook in de tijd dat zij nog studeerde, al contact met haar zocht en brieven schreef. En hij was een zeer groot voorstander van.
Dat is wel leuk, want dat weten veel mensen niet. Je had ook toen al mannen die feminist waren. Dat kwam voor.
Nou ja, kijk, wij mogen niet teruggaan van jullie naar voor 1883. Maar John Stuart Mill heeft natuurlijk in Engeland ook al uitgebreid voor vrouwen kiesrecht betoogd.
Ja. En hoe dachten de vrouwen er eigenlijk over op dit moment? De mannen die braken in lachen uit. Maar hoe dachten de vrouwen erover? Stonden die allemaal als één vrouw achter Aletta? Of hoe moeten we dat zien?
Nou, we moeten het wel zien als een iets van dames. Hè? Welgestelde dames die zich hiermee bezig hielden. En naarmate we dus dichter bij de invoering komen in 1919... daar gaan dan meer vrouwen zich er echt mee bemoeien in de 20e eeuw. Maar echt in dat begin zijn het vooral de welgesteldere dames die ook bijvoorbeeld in 1894 de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht gaan oprichten. En dan gaan ze zich organiseren en ook omdat ze merken dat ze dus bij die mannen het niet kunnen halen. Daar wordt wel gestreden voor algemeen mannenkiesrecht. Maar als zij dan komen met hun eis van kunnen we dat verbreden naar ook vrouwenkiesrecht, dan wordt daar niet op ingegaan. Dus zij besluiten ook in 1894, we gaan zelf een vereniging opregelen. We focussen nu op dat vrouwenkiesrecht.
Ja, en het groeit dus uit tot een thema, zullen we maar zeggen. Ook zeker vanaf het moment dat die brief er is waar de heren politici zich een mening over moeten vormen. Kunnen jullie schetsen hoe die daar toen over dachten? Was het wie was voor, wie was tegen? Was dat heel duidelijk verdeeld over de politieke partijen meteen?
Ja, de Vrijzinnig Democratische Bond, dat zijn de meer progressieve liberalen, die waren meteen voor.
D66 van toen eigenlijk, als het ware.
Ja, de socialisten, die waren ook wel voor, maar dat was tot aan het moment zo ongeveer dat het zover is steeds een beetje problematisch. Want voor de socialisten was voortdurend het probleem, stel dat we de vrouwenkiesrecht geven, dan komt er een heel groot, dan zijn dat de rijkere vrouwen, want er is alleen nog maar censuskiesrecht. En dan heb je dus een heel groot deel meer kiezers van gegoeden huizen. En dat is in het nadeel van ons. Dan kunnen wij het algemeen mannenkiesrecht eigenlijk voorlopig wel op onze buik schrijven. Dus de socialisten waren altijd een beetje ambivalent. En vooral de christelijke partijen die waren zeer zwaar tegen. Want ja, die beargumenteerden dan, de Bijbel zegt daar van alles over, dat de vrouw moet zwijgen in de kerk. En dat kan dus absoluut niet. Ja. Maar vooral wat je steeds er doorheen ziet spelen, ook vooral bij de christelijke partijen, maar ook bij sommige conservatieve liberalen, is dat men ook voortdurend heel erg zich zorgelijk betoont over hoe moet dat dan met het huishouden?
Ja.
Want op een gegeven ogenblik, stel dat die vrouwen kiesrecht krijgen, wie doet dan het huishouden? Wie zorgt er dan voor het gezin? En zal dat niet, als er discussies ontstaan binnen het gezin over politiek, zal dat niet de gezinnen splijten? Krijg je dan niet neergang van alles wat Nederland groot en beschaafd maakt?
Ja, vanuit die christelijke partijen is het dus echt een ideologische reden om niet vrouwen dat kiesrecht te gunnen. En bij die socialisten, vooral dus dan ook later, zijn het ook strategische redenen om niet fel te strijden om dat algemeen vrouwenkiesrecht.
Maar is dat alleen,
omdat ze bang zijn dat ze anders, wat Jantien ook aangeeft, dat algemeen mannenkiesrecht niet binnenhalen.
Ja, nou zeg je alleen vooral strategische redenen, dat geloof ik meteen van je, maar was het nou ook niet een beetje zo dat die socialisten van het paradigma uitgingen, er bestaat geen vrouwenstrijd, er bestaat alleen klassenstrijd, geen flauwekul dames. Speelde dat niet ook een rol? Een soort afkeer van die bourgeois dames die zo nodig dat, alleen maar hun eigen... Nee, maar dat het dieper gaat dan alleen maar strategie, maar dat het ook een soort gedachte is, man en vrouw samen voor de klassenstrijd.
Ja, dat speelt zeker een rol. Maar aan de andere kant zijn er ook geschriften binnen de socialistische partijen toen van gelijkheid voor mannen en vrouwen. Ik bedoel, dus dat is ook een iets waarnaar gestreden wordt. Dus het is echt een splijtswam, kan je ook zeggen. Het is dus niet heel duidelijk tegen of heel duidelijk voor. Maar er zijn dus verschillende redenen om zich in ieder geval niet volledig in te zetten voor dat algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht.
Ja, de vrouw verdeelt het socialisme.
Precies.
Ja. Wel steeds op iedere internationale bijeenkomsten van de internationale, wel theoretisch wordt gezegd, wij zijn voor gelijkheid. Alleen in de praktijk valt dat steeds een beetje tegen.
Ja, de volgorde moet wel juist zijn. Misschien, we zijn wel gelijk, maar de ene net ietsje meer dan de ander, ietsje sneller. Ja.
Maar het is misschien nog goed om toe te voegen, toen met de strijd van Aletta Jacobs, doordat zij dus zo die actie uitvoert, komt er dus in 1887, komt in de grondwet het woordje mannelijk terecht. Dus in principe lijkt het alsof ze dus een
stap
reactie
teruggaan.
Ze heeft de geest uit de fles geroepen.
Ze heeft de geest uit de fles. Dus dan zou je kunnen zeggen van is het dan wel zo'n goede actie geweest? Maar dat was het natuurlijk absoluut. Want ze heeft dus heel duidelijk aandacht gegenereerd voor dit punt. Dus voor het issue.
Ja, en wat ik ook ontzettend leuk vond om in jullie boek te lezen is dat er behalve mensen waren die dus hele negatieve verwachtingen hadden, die dachten, god, al deze gezinnen gaan uiteenvallen. Ja. Er waren juist ook mensen die hele positieve, hoopvolle gedachtes, verwachtingen hadden van het vrouwenkiesrecht. Bijvoorbeeld Frederik van Ede, de beroemde dichter. Ja. Ik citeer even uit jullie boek, uit een reden van hem. Hij zegt dat hij hoopt op meer sociale gerechtigheid, een antimaterialistische invloed en dat geweld, roof, uitbuiting en bedrog zullen verdwijnen.
Ja.
Was hij de enige met dit soort ideeën?
Nee, dat is natuurlijk ook uitgebreid. Deze gedachten zijn natuurlijk ook uitgebreid aangewakkerd door de actieve vrouwen. Ja. Die natuurlijk moesten argumenteren waarom vrouwen wel kiesrecht verdienden, moesten krijgen. En dat is natuurlijk in de eerste plaats het gelijkheidsideaal en ze hebben recht. De tweede plaats, ze moeten hun belangen kunnen verdedigen. Vrouwen waren in die tijd, het huwelijksrecht was bijvoorbeeld een groot probleem, waar ze zeer negatief in werden behandeld. Maar ze beargumenteerden ook voortdurend krachtig dat vrouwen eigenlijk betere mensen zijn dan mannen.
En hoe denk je daar persoonlijk over?
Daar wou ik mij in dit verband niet over uitlaten. Ja. Maar nog wel even. In de Eerste Wereldoorlog, dan zijn er natuurlijk nog bijna nergens, is nog bijna nergens vrouwenkiesrechten doorgevoerd. Dus alle politici zijn nog mannen. En dat heeft de vrouwen natuurlijk bijzonder in de kaart gespeeld. Want Suze Groeneweg zegt dat ook in haar eerste redenvoeringen in de Tweede Kamer. De bodem van Europa is doordrenkt van het bloed. Dat hebben de mannen gedaan. Nu is het de beurt aan de vrouwen. En wij zullen ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Ja, is dat jullie? Ja, sorry, ga door. Ja.
En in de Eerste Wereldoorlog, Aletta Jacobs, die laat dan ook de strijd voor het kiesrecht even zitten. En begint een vredesoffensief en gaat met een aantal andere feministen overal langs om te beargumenteren dat er nu vrede gesloten moet worden. Dus het idee dat vrouwen het beter zullen doen, omdat ze betere mensen zijn en vredelievender mensen. Ja, dat vind je natuurlijk ook terug in het tweede feministische golf.
En dat is een hardnekkig eigen leven gaan leiden, want je hoort dat argument nog wel met een zekere regelmaat. Als vrouwen het zouden doen, zou de wereld er anders uitzien.
Ja. Dat is ook een reden waarom je dan ook al in 1918 vrouwenpartijen krijgt. Hè? Die vrouwenpartijen, de feministische partij en later de Algemene Nederlandse Vrouwenbond. Hè, dat is een belangrijk argument voor hen om niet zich aan te sluiten bij traditionele gevestigde politieke partijen, maar het zelf te doen, hè, dit argument. En wat Jantien ook zegt, het komt natuurlijk later heel sterk terug in de jaren 70, wanneer de tweede feministische golf op gang komt. komt. En dat is dan ook een argument om meer vrouwen in de politiek te eisen. Vrouwen doen het anders. Joke Smit, 1979, het omhagen van de vrouw, en later haar betoog van hoe het in de politiek gaat. Dat is duidelijk een nadruk leggen op dat vrouwen op een andere manier politiek zouden moeten bedrijven.
Ja, laten we nog heel eventjes teruggaan naar 1917. 1919, als het moment als het vrouwenkiesrecht er is. Want ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat dan gaat bij die eerste verkiezingen. Als de vrouwen daadwerkelijk het recht hebben om te stemmen.
Ja.
Wordt er dan ook meteen op geanticipeerd door alle politieke partijen van, nou, goh, misschien waren we er in eerste instantie op tegen, maar nu gaat het roer om en nu gaan we proberen om die vrouw voor ons te winnen?
Ja, het is natuurlijk interessant om te zien dat in 1917, dus doordat dat woordje mannelijk uit die grondwet is geschrapt, vrouwen het passief kiesrecht krijgen, dus het recht om gekozen te worden. En dan hebben we de eerste verkiezing in 1918, waar de Suze Groenewig als enige vrouw wordt gekozen. En gelijk na die verkiezingen dient dus een liberaal Kamerlid, Henri Marchand, een wetsvoorstel in om het actief kiesrecht. En dat wordt dus gelijk aangenomen. En dat is dus op zich heel interessant, want in 1916-17 liggen die christelijke partijen dus nog echt dwars. Het kon toen niet, de hele deal was anders niet doorgegaan als actief vrouwenkiesrecht was ingevoerd. Dus ze liggen dan nog dwars en in 2 jaar later gaan ze wel overstag.
Ja,
en dat komt dus doordat dit punt van dat vredelievender zijn, behoudender zijn, vrouwen zijn religieuzer. He, 1918 waart dat spook van de revolutie. Men is bang, ook in Nederland, dat hier een revolutionaire beweging op gang komt. En de christelijke partijen denken dan, laten wij maar voor het actief kiesrecht stemmen voor vrouwen, want vrouwen zijn een behoudende kracht en het zal ons partijen ten goede komen.
Ja. En heel kort, hoe verloopt het dan uiteindelijk?
Ze winnen
de
ook.
Ja. Dat blijkt ook te kloppen.
Ja, de christelijke partijen winnen, de liberalen en de socialistische partijen verliezen. Dus het is te verwachten. We hebben natuurlijk geen cijfers. Geen enquêteonderzoek.
Maar eigenlijk breekt dan gewoon de christelijke periode in de Nederlandse politiek aan. Dat de christenen de macht hebben, hebben we dus eindelijk aan de vrouwenemancipatie te danken.
Nou, Jantien.
Ja, en dan moeten we afsluiten, jongens en dames, natuurlijk.
Ja. Dat is erg kort door de bocht.
Maar bedankt.
Ja. Voor het hele verhaal kunnen we het boek lezen. Monique Leijenaar en Jantine Oldersma, bedankt voor jullie toelichting. En het boek wat jullie dus schreven samen met Kees Niemuller heet De Hoogste Tijd, een eeuw vrouwenkiesrecht, en het ligt in de winkels. Het verscheen bij